Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 84 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 84, de versen 1 tot en met 4.
Oh,
lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Efezen en daarvan het tweede hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemen nu de schriftlezing uit Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel, in Jezus Christus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenk dan, gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijder is in het vlees, die met handen is geschied, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vervreemd, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide een gemaakt heeft en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot één heilige tempel in den Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God der goden, troost in noden, gij grote hoorder van het gebed, want dat leert uw woord en dat leert uw geest, dat gij het gebed hoort en dat gij ook het gebed verhoort als we bidden overeenkomstig uw wil in Christus en dat door het geloof. O Heer, het mocht gij ons vergunnen om zodanig te bidden, zoals gij uw discipel ook geleerd hebt te bidden, en dat door uw geest, niet als een geleerd lesje, maar als door het leven in de geest. O Heer, dat die uw heilige geest in ons bidden met onuitsprekelijke zuchtingen, omdat we zelf vanuit onszelf niet weten wat we bidden zullen, omdat we niet de behoefte kunnen peilen, o Heere, naar de mate zoals gij het peilen kan. Maar mochten we stijlen diep afhankelijk van u gemaakt worden, en mocht gij ons leiden door uw lieve geest in al de waarheid, mocht gij ons nabij zijn, mocht gij ons opzoeken, mocht gij uzelf openbaren door woord en geest, kon en mocht het zijn ook deze morgen door de prediking van het woord dat we acht zouden slaan, gelijk Lydia acht sloeg op de woorden die de apostel Paulus predikte. O Heere, ze sloeg acht op het woord omdat gij acht op haar geslagen had, want dat kan alleen als gij ons in gunst aanziet, in gunst op ons nederziet, als gij ons hart opent, voor het eerst of opnieuw, voor het eerst in die waarachtige wedergeboorte en bekering en opnieuw, tot versterking van het geloof, tot troost of tot vermaning van uw heilig evangelie. O Heere, mocht gij ons gedenken uw gedachten, dat is zaligheid, uw gedachten in Christus over ons is zaligheid. En wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Heren, van nature zullen we het nooit doen. Dan zullen we alleen maar mondbelijdenissen op onze lippen nemen. Maar na ontvangen genade, o Heere, gij zegt, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, omdat gij het erin gelegd hebt in Christus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, mochten we het eens verstaan, Heere, wat dat betekent. En wat dat betekent door het geloof, niet met onze verstandige redeneringen en opvattingen en meningen, mocht gij dat eens wegnemen. Dat gruwelijke verstand dat we zo verdorven hebben in het paradijs, verduisterd in het verstand, maar na ontvangen genade, door die nieuwe geboorte in Christus, ook ons verstand verlicht, vernieuwd geworden, ons geweten geheiligd en gereinigd. O Heere, mochten we leven in uw gunst, want uw gunst strekt meer dan de uitgezochtste spijzen. Uw gunst. We kunnen van alles missen, maar uw gunst niet. We kunnen u niet missen, Heere, we kunnen u niet missen. Help ons naar de grootheid uw barmhartigheid. Wees gij onze God en Vader in Christus. Wees gij onze verzoening, wees gij onze gerechtigheid, o Heer Jezus. Want buiten u heerst enkel de dood, allerlei opvattingen in gedachten, woorden en werken kunnen niet bestaan in die dag der dagen wanneer wij voor die blanke troon van Christus moeten verschijnen. En bij onze dood, o Heere, dat het verzoend mag worden, dat we met u verzoend mogen worden aan deze zijde van het graf en dat uw volk daarin bevestigd mag worden. En dat ze opnieuw berouw mochten ontvangen van al haar zonden. Dat ze die goedheid in Christus, die genade in Christus, naar waarde zouden mogen schatten, mogen ontvangen, mogen doorleven. O lieve Heere, want zonder u kunnen we niks doorleven dan enkel zonde bedrijven. Mocht gij onze kinderen en alle die ons dierbaar zijn gedenken, mocht gij ook die schapen die ons zijn toevertrouwd gedenken. O Heere, mocht gij die goede herder over hen zijn, want daar wij slechts een onderherder kunnen zijn, door genade, zijt gij alleen de goede herder die voor zijn schapen instaat. O Heere, mochten we die plaats kennen, dat wij door die deur zijn ingegaan, door die deur der schapen, want dan kunnen we een herder der schapen zijn, anders niet. O Heere, gedenk die schapen, die verstrooide schapen, en gedenk ze in uw opzoekende zondaarsliefde. Mocht gij hun harten breken door genade, en mochten ze, want er zijn vele verloren zonen en dochteren met een gedoopt voorhoofd, die nog leven midden in de zonde, midden in de wereld, maar deze wereld die zal vergaan, en zij met hen, en zij met haar, tenzij gij ze terughaalt. Gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Mocht gij uw genade nog verheerlijken, lieve Heere. We leven in het laatste der dagen. Er wordt overal mee gespot in onze dagen, zelfs met de ontwikkelingen wereldwijd. En dat die staan in het rijk van de vorst der duisternis, het wordt niet geloofd, Heer, het wordt niet geloofd. Gij zegt tot Paulus, ga in der haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Och, lieve Heren, wat leven we toch in diezelfde tijden, dat de christelijke naties afvallen als een blad. En dat ze u verloochenen om een appel en een ei. Dat ze de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Heren, we staan er allen als schuldig. Maar daar zijn we niet mee klaar. Tenzij gij aan uw verbond gedenkt. Tenzij we doodschuldige zondaren worden voor u. Ach, lieve Heren, gij kunt het nog doen. Want gij leeft. En gij zijt het die aan de ziel het leven geeft. Ontferm u ons, o Heer, ontferm u ons om Jezus wil. Amen. Gemeente in afhankelijkheid des Heren, wensen wij u het woord Gods te prediken uit de Romeinenbrief, daarvan het 8e hoofdstuk, de verzen 10 en 18. Die wij met u voorlezen, Romeinen 8, verzen 10 tot en met 18. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, mijn broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees te leven, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. En zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vorige zondag hebben wij u de eerste 9 verzen van dit hoofdstuk verklaard. En daar is nog lang niet alles van gezegd, want Gods woord laat zich nooit op de bodem verklaren. Gods woord laat zich nooit volledig verklaren, want daarin is geen bodem en daarin is ook geen plafond. De schatten die in Gods woord verborgen liggen zijn onuitputtelijk en ontelbaar. En dat geldt niet in het minst van de Romeinenbrief, een brief die wel genoemd wordt, de sleutelbrief tot het verstaan van de leer der zaligheid. En door de prediking van Paulus is de gemeente van Rome bevestigd in haar staat. Want nadat Paulus gesepareerd heeft tussen een leven naar het vlees en een leven naar de geest, zoals we u dat vorige week hebben verklaard, en we hebben gezegd dat duidt niet op een gedragsmoraal, maar op de staat waarin de mens leeft, op de geestelijke staat waarin de mens leeft. En daar vandaan gaat hij het leven naar de geest nader verklaren. En dan zegt een apostel, als het dan zo is dat Christus in u is, door die waarachtige wedergeboorte en bekering, dus dat u met hem verenigd bent door het ware geloof, dan is het lichaam wel dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Hoe moeten we dit verstaan? Waarom zegt Paulus dat het lichaam dood is om der zonde wil? Wat wordt er met het lichaam bedoeld? Nou, met het lichaam, dat wordt aan de ene kant letterlijk bedoeld, ons lichaam, ons vlees en bloed. Vlees en bloed zal het koninkrijk der hemelen niet beërven. Nee, vlees wordt het nooit bekeerd. En dat is het begrip vlees, dat is meer als ons lichaam alleen. Maar het lichaam is aan de dood onderworpen door de zonden die in ons overgebleven zijn. Het lichaam der zonde. De mens moet sterven, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dan zeg ik het te algemeen, de mens moet sterven, ieder mens moet sterven, ja. Gods volk moet niet meer sterven. Ja, ze moeten wel sterven. Maar ze zijn aan deze zijde van het graf al gestorven. En daarom wordt er van een kind van God niet gezegd, hij is gestorven, maar hij is overleden. Hij is over dit lijden. Zoals de arme Lazarus stierf. Die werd over het lijden heen gedragen. En zijn ziel werd gedragen in de schoot van Abraham door de engelen. Dat is overlijden. Ja, maar elk mens moet sterven. En voor Gods volk geldt dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Maar dat geldt ook voor de onbekeerden. Want ieder mens hebben onsterfelijke ziel. Onsterfelijk. En dan krijg je ook je lichaam terug in de opstanding der doden. Een vreselijk lichaam. Gods volk krijgt een verheerlijk lichaam. Maar ook het vreselijke lichaam waarmee de onbekeerden zullen opstaan uit de doden, is niet meer aan de dood onderworpen. Dan moet je eeuwig sterven in de hel zonder ooit te sterven. Maar sterven is voor Gods kinderen geen straf meer, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Ze zijn gestorven, de oude mens is te schande gemaakt door de vervloekte kruisdood. Aan de ene zijde vervloekt, als je ziet op de zonde, wat de zonde heeft veroorzaakt, maar aan de andere kant een gezegende kruisdood. Een gezegende kruisdood van Christus. Christus is in ons vlees gekruisigd en onze oude mens is mede gekruisigd. We zijn niet samen gekruisigd. Dat leren ze vandaag. Nee, nee. We zijn mede met hem gekruisigd. Toen Christus gekruisigd werd, werd mijn vlees gekruisigd. Ja, Gods kinderen leven aan deze zijde van het graf nog lichamelijk. Ze leven nog in een lichaam, want het lichaam is de woonstede der ziel. Als een mens op sterven legt en hij is buiten bewustzijn geraakt, als zijn ziel, zolang zijn ziel nog in het lichaam verkeert, is die mens nog niet gestorven, is die nog niet dood. Nee. De dood doet pas zijn intrede als de ziel het lichaam verlaat. En het lichaam is een woonstede der ziel en voor Gods volk een tempel des Heilige Geestes. Het lichaam is wel dood onderworpen, de dood onderworpen om der zonde wil, maar voor Gods kinderen is dat niet de eeuwige dood. Gods kinderen sterven de tijdelijke dood, lichamelijk bedoel ik, de tijdelijke dood. En die zullen van de tweede dood niet beschadigd worden. Dat is toch een troost, volk van God. Dat is toch een troost. U zult van de tweede dood niet beschadigd worden. Nee. En hoeveel malen vrezen ze niet voor die eerste dood. En voor die tijdelijke dood. Dat is maar tijdelijk. En als de Heere zal wederkomen op de wolken des hemels. Dan zal er eerst Gods kinderen opstaan uit het graf. Die zullen opgewekt worden door de geest die in hem woont. En dan zullen ze met een verheerlijk lichaam de Heere tegemoet gaan in de lucht. Ja, onvoorstelbaar, onvoorstelbaar wat Gods volk te wachten staat, mensen. Onvoorstelbaar. De heerlijkheid die God zijn kinderen en die in zijn woord heeft geopenbaard. De heerlijkheid van die heerlijke staderkerk. Die gelukzalige staderkerk, die hemelse staderkerk, die kerk, die triomferende kerk. Onvoorstelbaar wat God voor zijn kinderen heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Maar het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Nou, Gods kinderen zijn al geoordeeld en ze zijn in het oordeel vrijgesproken op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar ze moeten nog wel lichamelijk sterven, niet als een betaling op de zonde. Maar omdat dat lichaam dood is om der zonde wil. Ja, zij moeten niet sterven als een betaalmiddel voor de zonde, want daarvoor is Christus gestorven. Die met zijn lichaam, die zijn lichaam gegeven heeft, tot de rantsoen voor velen. En dan mag Gods volk, die mag leven op kosten van Christus, maar ze mogen ook sterven op kosten van Christus. Want zij zijn zijn eigendom naar ziel en lichaam beide. Maar het tijdelijke leven moet worden afgelegd. Het lichaam moet aan de vertering worden overgegeven. Want het vlees is niet nut. Vlees is niet nuttig. Alleen de ziel is leven en de geest is leven en de ziel van Gods volk is gered. Want de woorden die Christus tot de ziel gesproken heeft in dat uur van de wedergeboorte. Die zijn geest en leven. Gij zijt, we hebben het opgelezen uit die Efezebrief. Levend gemaakt, mede levend gemaakt met Christus die het leven is. De geest is leven om de gerechtigheid wil. Nou, sommigen leren dat de ziel is gerechtvaardigd, maar het lichaam niet, maar dat is een dwaling. Want niet de ziel, maar de zondaar in eigen persoon wordt als een goddeloze door God gerechtvaardigd in het uur van de rechtvaardigmaking. Met ziel en lichaam beide. Je wordt ook het eigendom van Christus met ziel en lichaam beide. Het lichaam is wel dood om der zonde wil, maar toch is het lichaam voor rekening van Christus. En als Gods volk sterft, dan worden ze in de opstanding der doden met een verheerlijk lichaam opgewekt. Omdat ze het eigendom zijn van Christus. Het lichaam is wel dood om der zonde wil en moet voor een tijd worden afgelegd totdat lichaam en ziel in onverderfelijkheid zullen verenigd worden bij de opstanding der doden door de geest die in ons woont. De geest Gods verlaat Gods kinderen nooit, ook niet als ze sterven. Nee. Maar het lichaam gaat niet zodanig teniet. Dat Gods volk een geheel, ja hoe moet ik het zeggen, een geheel ander lichaam ontvangt bij de opstanding der doden. Nee, dat is hetzelfde lichaam, alleen in onverderfelijkheid opgewekt. Dat oude lichaam, dat verteerde lichaam, dat komt als een heerlijk lichaam uit de doden tevoorschijn. Ja. Ja, hier kan het verstand niet indringen, want als een mens gaat redeneren, en dan komt hij terecht bij de science fiction religie. Of de new age religie. Nee, dit is wat Gods woord ons leert. In een punt destijds, Paulus zegt, die overgebleven zijn, zullen in een punt destijds worden levend gemaakt, worden verheerlijkt. Die levend gemaakt, maar krijgen een verheerlijk lichaam. Die levend gemaakt zijn, krijgen in een punt destijds een verheerlijk lichaam. Want niet alle zullen sterven. En dat leert de Bijbel ook, Elia, de profeet. Elia, die is nooit gestorven. Henoch, heb nooit de dood gezien. God nam hem weg. Hij nam hem tot zich, want Henoch wandelde met God. Omdat God met Henoch wandelde. En Elia mocht ten hemel opvaren in die vurige wagen. En Elisa, die moest sterven door een ziekte. En hoewel het sterfelijke lichaam aan de dood onderworpen is, om der zonde wil, zal Gods kind zijn lichaam niet de schuld kunnen geven van de zonde waarin hij dagelijks struikelt. Dat moet ik ook preken. Nee, want het lichaam is van de ziel niet te scheiden zolang zij in het vlees verkeert. Zolang de ziel in het lichaam verkeert, dan is er sprake van een persoon. God rechtvaardigt een persoon. Op de grond van de gerechtigheid van Christus. Lichaam en ziel is een eenheid. En die beide vormen een persoon. En hoewel het lichaam dood is om der zonde wil, woont de ziel in het lichaam. Want een ziel zonder lichaam kan in dit aardse leven niet verkeren. Die moet begraven worden. Dat lichaam. En de ziel die zal opvaren tot God. Nu is het sterfelijke lichaam onderscheiden van het lichaam der zonde. Want het lichaam der zonde is ons ganse bestaan. Dat is niet ons sterfelijke lichaam, dat is niet onze body. Het lichaam der zonde, daar wordt mee bedoeld al onze leden, al onze gedachten, woorden en werken waarmee wij onze dienst in de zonde besteden. Dat is het lichaam der zonde. Met al de zondige bewegingen en de vleeselijke lusten die eruit voortkomen. In dat verband zegt Paulus, ik ben vleeselijk. Niet ik was vleeselijk. Dat is ook waar. Hij zegt, maar ik ben het nog steeds. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En dan praat hij over zichzelf als een persoon. Dan praat hij niet alleen over zijn sterfelijke lichaam. Hij zegt, mijn sterfelijke lichaam is vleeselijk en zelf ben ik heilig. Nee, dat zegt Paulus niet. Er is niet een substantieel deel in het leven van Gods kinderen dat ze de schuld van de zonde kunnen geven. Tegenwoordig heb je die twee mens leer. Dan zeggen ze, ja, Gods volk is een nieuwe mens en een oude mens. En dan moet je eens vragen wat ze dan onder die oude mens verstaan en wat ze dan onder die nieuwe mens verstaan, hè. 50-50. En dan kunnen ze, als ze zondigen, kunnen ze de oude mens de schuld geven. Dat is ook een leer uit de hel. Nee, Paulus zegt, ik niet mijn oude mens, want die is dood. Die is met Christus gestorven. Hij zegt, maar ik ben vleeselijk vanwege dat lichaam der zonde. Ben ik totaal vleeselijk. Want één klein stukje zuurdesem verzuurt het gehele deeg. En zo bevindt Gods volk zich in dat lichaam der zonde. En dan zeggen ze niet, dan geven ze niet dat lichaam de schuld. Als ze in de zonde struikelen. Dat is ook wel een soort godsdienst in onze daden. En zelf vrij uitgaan. Nee. Paulus die zuchtte, die ging daaronder gebukt onder dat lichaam der zonde. Hij zegt, want dat is mijn bestaan. Er deugt niks van een mens, ook na ontvangen genade niet. Want dat Gods kinderen een nieuw schepsel in Christus zijn. Dat wil niet zeggen dat ze substantieel veranderd zijn. Nee, die nieuwe mens is Christus. Dat is de laatste Adam. En die oude mens, dat is de eerste Adam. Dat bestaat niet in een substantieel deel van ons. Er is veel verwarring over, omdat... Ja, komt er steeds meer achter. Ik krijg tegenwoordig... tientallen vragen binnen en ik kan er maar geen antwoord op geven. Want kijk, ik moet u echt van deze plaats af zeggen. Aan luie mensen hebben we geen gebrek, maar ik heb er ook geen boodschap meer aan. Nee. Er worden als ik 100 vragen krijg daarvan, zijn er 99 vragen die worden gesteld vanuit pure vleeselijke onkunde. Vragen die al lang een keer aan de orde geweest zijn, die men door onderzoek, als men enig geestelijk leven kent, die men door onderzoek beantwoord kan zien. Ten eerste in Gods woord en ook in de uitleg van de prediking, in de uitleg der zaken. Ik geef daar geen antwoord meer op. Nou. Ja, weet je wat de schrift zegt? Beantwoord de dwaas naar zijn dwaasheid. Daar past nog een man en die zegt van ja, hij zegt, ik schrijf ook veel naar het RD en naar de SGP. Hij zegt, en vaak worden mijn stukken, en hij zegt, dan word ik gewoon genegeerd of uitgescholden. Hij zegt, maar heel die nieuwe wereldordebeweging, daar geloof ik niks van hoor. Ik zeg, nou, dan geloof je op Gods woord niet. Die man die moest niks van refo's hebben. Ik zeg maar, ik zal hem nog eens schrijven. Ik zeg, je praat als een refo. Want zo praten de refo's. De wereld is beter bij de tijd als het refodom. Dat zal ik je echt vertellen. Die leven in een verschrikkelijke roes van onkunde, van vleeselijkheid, vroomheid, waar God niet vanaf weet. Maar het is ontzettend, ontzettend gewoon. De geestelijke onkunde en Gods volk die zucht daaronder. Want die komen als onkundigen openbaar. Maar ik bedoel het nou naar de staat des levens. Er worden haast geen kinderen Gods meer gevonden. Echt niet hoor. Echt niet. In onze jonge dagen was er nog sprake van dat Gods volk in grote getalen er was. Maar in onze dagen niet meer. Niet zeg maar in het westerse christendom. Want dan zou het openbaar komen. Dan zouden de John Knoxen opstaan. Ze zijn er niet meer. Dan zouden de Koolbruggers van zich laten horen. Dan zou Whitefields, die zouden van de daken prediken. Niet alleen achter een sectarisch muurtje, maar dan zou heel de wereld dat horen. Het is er niet meer. En dan hoor ik ze al roemen, we zijn nog blij wat we hebben. Wat heb je dan? Een hoopje schroot. Hè? Een kudde verbondsbrekers. Waarvan ik de voornaamste ben om mensen. Ik ga me eigenlijk er niet boven stellen. Maar we leven in afvallige tijden. In kerkafvallige tijden. Het is ontzettend. Men durft niet meer voor de waarheid in te staan. Geen dominee. Allemaal stiekem mijn preken houden. Maar waar zijn de Elia's? Die stonden voor het aangezicht des Heren. Waar zijn de reformators? Waar zijn die godsgezanten die aangegord zijn en waren? Door de Heilige Geest. Waar zijn die godsgezanten die geen mens vreesden, maar God vreesden? Waar zijn die godsgezanten die getuigen tegen koning en overheden? Het is er niet meer. Ze liggen nou aan de voeten van Rutte. In aanbidding. En denk je nog, mensen, denk je nog, dat God zijn goedkeuring over deze vleeselijke boel geeft? Leef je nou in zo'n roest dat je God voor de duivel houdt en de duivel voor God houdt? Want dat is het eigenlijk hoor. We leven in het laatste der dagen. En Gods woord heeft ons geopenbaard dat de liefde van velen zal verkouden. En dat de tijden zo benauwd worden dat zelfs Gods volk bijna geen leven meer mogelijk is op aarde. En het wordt allemaal gelogend. Het wordt allemaal genegeerd. En op Koninginnedag gaat iedereen weer vlaggen. Alsof er geen God bestaat. Alsof God niet ten gerichte komt. Maar Gods volk die zucht. Hè? Want de hele wereld is in een barensweeg. En Gods volk zucht mede. Omdat ze weten dat ze de oorzaak ervan zijn. Hoewel God die oorzaak heeft weggenomen door de dood van Christus.
Maar nochtans blijft die wet geestelijk. En ik ben vleeselijk, zegt Paulus, verkocht onder de zonde. Daar zucht ik onder. Want ik kan God niet dienen zoals ik zou willen. Wat ik wil, dat doe ik niet. Tegenwoordig doen ze het. Maar de apostel zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik doe, dat wil ik niet. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Nou komt het. Van het lichaam, der zonde en des doods. Dat was niet alleen zijn sterfelijk lichaam. Dat was dat lijk van die oude mens. Dat is geestelijk hoor. Hij zegt, wanneer zal ik daar nou eens van verlost worden? Hij zegt, ik weet het wel hoor. Want ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zijn roem lag in Christus. Met het vlees dienen ze wel de wet der zonde, maar met de geest de wet Gods. En daar niet in letteren bestaande gemeente, hè, want dat is in onze dagen een religie geworden. De wet der 10 geboden, dat is een geestelijke wet. Want dan zou je ook de 7e dag moeten houden, als je die wet letterlijk neemt. Nee, je mag niet stelen, dat is letterlijk bedoeld, maar ook geestelijk bedoeld. He, want de wet die gaat door de verdeling der ziel, door de samenvoegselen des mergs, en is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. En daar vandaan zegt Paulus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want elke verkeerde gedachte, daar maak ik mij heilwaardig mee. Of dacht je nog dat je gedachten voor God kan verbergen? He? En al die vleeselijke dromen die je droomt. Dacht je dat je de onschuld mee bent? Dacht je dat? Ik ben vleeselijk. Met het vlees dienen Gods kinderen de wet der zonde, maar met het gemoed de wet Gods in geestelijke zin hoor. En dat draagt, ja, dat stempelt je pad. Niet omdat je het aangezicht naar de wet gericht hebt, maar omdat je aangezicht naar Christus gericht hebt. Hij gaat ons voor, hij is ons voorgegaan in alles. En heeft zijn volk medegenomen. Medegezet in de hemelen. Hè? Daar is hun wandel in Christus Jezus. Hoewel ze met hun lichamelijke voeten dikwijls tot ter knieën in de zonde staan. Ja, als je dit niet verstaat mensen, dan ga je redeneren met je bedorven ratio. Hè? En dan ga je al die heiligen vervloeken. Dan ga je in doodzonde. Die in de zonde gestruikeld hebben, omdat ze nog in het lichaam der zonde verkeerden. Omdat ze zich nog heel vleeselijk wisten. En daarvan de schuld en de lasten hebben gedragen. Simpson in het gevangenhuis. En God kijkt of je daar een blaam op legt. God kijkt of je daar een blaam op legt. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus. Tegenwoordig wordt het allemaal vertaald. Want al dat geestelijke leven is ons ontnomen. We hebben het verkwanseld, gemeente. We hebben het verkwanseld. We hebben het voor de mollen en de vledemuizen gegooid. Met al onze reformatorische organisaties. Met al onze reformatorische scholen. Vaart het christendom ter helle. We hebben God verlaten, wat voordeel zouden we hebben? God komt ten gerechte, gemeente. Hij komt nu met zijn verbondswraak, is niet meer af te bidden. Maar degene die bevrijd zijn van de wet der zonde en des doods door de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, die krijgen daar de lasten van onder te ondervinden, wat een godsdienstig mens niks van kent. Die krijgt een tong der geleerden om tegen de stroom in te getuigen. Al stond hij daar als een enkeling, als een heling. We weten in onze dagen niet meer hoe God werkt. Ze roepen en gillen allemaal om eenheid. Maar er is maar één eenheid die in Christus Jezus is. Die is één. Met die ene. En een andere eenheid ken ik niet. Een andere eenheid leert Gods woord niet. Gods woord leert alleen maar de eenheid en de geestelijke verbondenheid in Christus Jezus. En die tot dat lichaam behoren, die zijn één. Want het leven kan met het leven niet twisten. En als dat wel zo is, dan is er heel iets mis. Of Gods volk leeft. Maar ik zou je toch vertellen, gemeente, ik heb het al meer aangehaald. Hoewel de apostel in Antiochië veinsde met de Joden die uit de besnijdenis waren, lees hij nergens dat bij de bestraffing, toen Paulus opstond in alle tegenwoordigheid, dat Petrus hem wederstaan heeft. Die bestraffende Paulus, dat lees ik nergens in Gods woord. En dat is in onze dagen, is dat niet incidenteel, maar dat heerst. Die weerstand tegen de waarheid. He? Degene die mooie woorden, aangename woorden preken, die gaan voor gevier door. Dan zeggen ze, ik heb mijn hart is weer verklaard geworden. Ja, ja. Maar is God als een eer gekomen, mensen? Want daar loopt het over. Daar kijkt de Heer naar. Hij zegt, want die mijn eer, die zal ik eren. Eerst moet Gods eer verheerlijkt worden. In Christus. En anders is er niks van God bij. Tegenwoordig drijven ze allemaal op het aangename, maar niet meer op de waarheid. Want de waarheid is niet zo aangenaam voor het vlees. Dat snijdt je vlees dwars in stukken. Maar het kan beter hier in stukken gesneden worden, gemeente, als straks eeuwig. Waar wening is en knersing der tanden. Kom ten gerichte. Leg je hoofd maar op het blok, want verloren is het al. En door de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, verliest de wet haar geest ook niet ten opzichte van het vlees. Nee, nee. Want die dat leren, dat zijn antinomianen. Die leren dat je niet door recht verlost wordt, dat zijn de antinomianen. Die alleen maar spreken van de vreze des Heren en nooit van de staatsverwisseling, dat zijn de antinomianen. Die doen de wet Godste niet. Die doen de bediening des doodste niet. Die laten de oude mens in het leven. Dat zijn de antinomianen. Want dat wordt ook in onze dagen niet meer verstaan. Wat nou precies antinomianen, neonomianen, neocalvinisten zijn. Men weet het gewoon niet meer. Maar als je nou werkelijk in Christus gerechtvaardigd bent. In en door zijn gerechtigheid. Nou mensen, dan heb je heel de macht niet meer om naar het vlees te leven. Die onzin die men tegenwoordig preekt. Hè, dan zitten ze Gods volk te bedienen met een waarschuwend evangelie. En met een milde wet. Mensen, het is van de duivel hoor. Want die wet die wordt nooit mild. De wet is en blijft de bediening des doods. En die verandert nooit. Die wet die verandert nooit. Nee. Maar het evangelie verandert ook nooit. Christus verandert ook nooit. Hij zegt, want ik ben gisteren en heden dezelfde. En dat is toch zo'n troost voor Gods volk. Want hij heeft die wet opgeslokt. Christus heeft die wet in zijn ingewand gelegd. Die wet is in de ark gelegd. En het verzoendeksel is dichtgegaan. En die gaan nooit meer open, mensen. Nee. Gods volk kijkt op bloed. En God kijkt op bloed. Want die wet is met bloed bedekt. En wij degene die die wet isoleren en leren naast Christus. Christus en de wet, dat is tegenwoordig de kerk van vandaag. Het is net Rome. Christus alleen. Christus geheel. Christus alles. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is ook de kracht van het berouw. Over de zonde, want als de Heere zich in zijn verzoening opnieuw gaat openbaren in het leven van de kerk, dan gaan ze weer wenen, dan breken ze net uit als Petrus, dan moeten ze naar buiten. Omdat zich zoveel goeds hen overweldigt, zoveel kwaads bedekt met de gerechtigheid van Christus. Kunnen ze met het verstand niet verstaan, dan breken ze uit in verwondering. O diepte des rijkdoms, beide der kennis. De kennis God, dat gaat ons verstand te boven, mensen. We houden dikwijls God voor net zo groot als een luciferdoosje. Ja. Maar heb je wel eens beleefd wat Paulus... Hoe Paulus dat schrijft in het licht van de geestelijkheid der wet. Dan blijft er geen vroom mens meer over. Dan blijft er geen bekeerde mens meer over. Dan blijft er ook geen mens over die Gods woord uit kan leggen. Want dat kan alleen de geest Gods. Dan blijft er een mens over verkocht onder de zonde. Een doodverdoemelijk mens na ontvangen genade, ja.
Maar aan het dood overgegeven van de werkingen des lichaams, hè, dat doet aan dat totaal vleeselijk zijn. Niets af, we blijven totaal vleeselijk tot onze laatste snik. Tegenwoordig leren ze een heiligmaking, een praktische heiligmaking. En dan word je 99%, 90%, 80%, 60%. En op je sterfbed moet je dan zo'n ongeveer 5% vleeselijk overhouden. Het is Rome ten voeten uit. Toen Paulus de laatste adem uitblies, blies hij de laatste adem uit van een mens die 100% vleeselijk was. Gods volk wordt nooit geen 99% vleeselijk. Nooit. Maar ze blijven ook 100% gerechtvaardigd en geheiligd in Christus. En daar ziet God op.
Ja.
De wet wordt ten aanzien van het vlees de wet der zonde genoemd. Hè? Omdat de wet het vlees als één klomp zonde aanmerkt. Ook na ontvangen genade. De wet gaat nooit gunstig over vlees denken. Nooit.
Nee.
De wet blijft geestelijk en daarom is de wet voor het vlees de wet der zonde. Niet omdat de wet zonde is, want de wet is heilig en goed. Maar omdat het vlees enkel tegen die wet opstaat. Met gedachten, woorden en werken. En een geredde ziel moet met het sterfelijke lichaam huishouden. En daar gaan Gods kinderen onder gebukt. Dan zeg je dat ellendige vlees. Ja, nee, dat ellendige ik. Hoor je het? Gods kinderen kunnen hun lichaam der zonde niet meer de schuld geven van de zonde. Ze begeren wel uit het lichaam uit te wonen. Hè? Om zonder zonde met de Heere verenigd te zijn. Ja, dat wel. Maar ze hebben geen deel waar ze de schuld van kunnen geven. Geen substantieel deel. Nee, ik ben. Ik ben vleeselijk. Ik ben het. Gij zei die man. Ja, dat werd tot een kind van God gezegd hoor. David, de man van Gods hart. Gij zijt die man. Heb Nathan gesproken, nou, David, je kinderen ook niet zoveel aan doen, want ja, als je oude mens opspeelt, hè, daar heb je geen macht tegen. Heeft hij dat gezegd? Nee. Ik ben die man. Gij zijt die man. Die vrouw. En toch gij geheel anders. In Christus. In Christus. Maar dat houdt Gods kinderen laag bij de grond. Dat ze een walg krijgen van zichzelf. Dat houdt Gods kinderen laag bij de grond. Maar omdat Christus in het vlees gekomen is, kan het lichaam, de zonde en het vlees hen niet beroven van de enige troost bij de in leven en sterven. Ja, het kan wel eens voor een tijd dat het zo is dat Gods kind moet uitroepen. Hoe ben ik nou al dus geworden? Ik dacht dat ik genade had. Maar ik ben een en al vlees. Ik ben een en al vijandschap tegen God. Wat is er? Ja, daar heb je het nou. Daar heb je het nou. God maakt onderscheid. Gods volk wordt zalig omdat God het wil. Er is geen andere reden. Er is geen enkele reden in een kind van God waarom God het zou doen. Uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. De genade heerst in het leven van Gods kinderen. En waar de genade heerschappij voert, is vlees een overwonnen vijand. Kan spartelen, kan zich bewegen en roeren. Maar het is een overwonnen. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Vlees? Wat zal vlees me deren? Neem goed en bloed ons af, zegt Luther in het geloof.
Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. De geest is leven, het gemoed is vernieuwd, de ziel gered. En het eeuwige leven deelachtig. Dat is de troost waarop Paulus de gemeente te Rome wijst. Namelijk dat zij dat leven in Christus deelachtig zijn. Daar wordt Gods volk in bevestigd. Want anders zouden ze nog vanwege die zonde, zouden ze nog omkomen. Van smart en van verdriet. En met de geest wordt hier bedoeld niet de inwonende geest. De geest is leven, dat is de ziel. De ziel is levend gemaakt door de levendmakende geest. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En in dit vers wijst Paulus wel op de inwonende geest. Dat is de Heilige Geest, dat is de persoon des Heilige Geestes, hè, die ook Jezus uit de doden heeft opgewekt. Waarom? Om onze rechtvaardigmaking. Hij is gestorven om onze zonde, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En als die geest in u woont, dan zegt een apostel, dan zal diezelfde geest ook uw sterfelijke lichamen levend maken op de dag van de opstanding der doden. Als de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels. Maar het lichaam waarin de ziel woont is sterfelijk. Hè? De ziel is niet sterfelijk. Ook niet van een onbekeerd mens. Het lichaam is sterfelijk. Het lichaam moet verteren. Hè? Maar het zal ook weer worden opgewekt. Ook van de onbekeerde mensen. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Dat geldt voor elk mens. Maar het is wel een verschil of juist een onbekeerd mens die nooit met God verzoend is geworden, opgewekt wordt in onverderfelijkheid. Want dan zal je onverderfelijkheid zal je doorbrengen in de eeuwige rampzaligheid. Maar als Gods kind worden opgewekt in heerlijkheid, die zal het eeuwige leven mogen doorbrengen in de eeuwige heerlijkheid. Het lichaam is dus wel aan de vertering onderworpen, maar slechts voor een tijd. Slechts voor een tijd. Alle mensen moeten de eerste dood ondergaan. Ja, sommigen, zegt Paulus, zullen niet sterven. Die zullen op de dag, wanneer Christus wederkomt, zullen ze in een punt des tijds veranderd worden. Maar de normale weg is dat elk mens, het is een mens gezet eenmaal te sterven en daarna te worden. Dus Gods kinderen krijgen geen ander lichaam bij de opstanding der doden, maar een verheerlijk lichaam. En ook krijgen onbekeerde mensen die opgewekt worden op de opstandingsdag geen ander lichaam, ook niet als ze zich hebben laten verbranden. Dat is een goddeloze en duivelse bezigheid. Maar God zal al die stofjes bij elkaar voegen en dan zal dat lichaam weer opstaan in onverderfelijkheid. Gods kinderen krijgen een verheerlijk lichaam zoals Christus hetzelfde lichaam behield en gehouden heeft toen hij was opgestaan uit de doden, want het lichaam van Christus is niet aan de verderving onderworpen geweest. Nee. En dat is de zaligheid voor Gods volk. Dat is de zaligheid voor Gods volk. Het stof van ieder mens zal worden vergaderd en God en Gods kinderen die zullen met een verheerlijk lichaam uit de doden opstaan. En de onbekeerden die zullen met een afgrijzelijk lichaam opstaan. Die zullen, dat ook nooit meer sterven zal. Maar die zullen de eeuwigheid moeten doorbrengen in de eeuwige rampzaligheid met de verdoemden. En dat de ernst van onze onsterfelijke ziel mocht worden opgebonden, gemeente. Als uw ziel nog niet gered is. Want ziel verloren is alles verloren. Maar het lichaam dat sterft in verderfelijkheid wordt opgewekt in heerlijkheid. Tenminste als wij de Heer toebehoren en het eigendom van Christus zijn. Dan is sterven geen straf meer.
Ik heb u al gezegd, maar dan is het overlijden. Daarvan, daarom zei Christus van Lazarus, zegt de discipel, hij is gestorven. Nee, hij is niet gestorven. Hij slaapt. Gods volk die gaat maar in een graf, in een slaapstede. Dat is een slaapstede. En nou is de dood wel werkelijkheid, maar het is een tijdelijke dood. Hè? De eerste dood is een tijdelijke dood. Al die graven, dat zal wat zijn, gemeente, als al die graven geopend zullen worden, al die grafstenen die zullen wegwijken. Ja, over de opstanding der doden, daar wordt weinig of niet over gepreekt, maar de leer van de opstanding der doden is een heerlijke en een troostrijke leer voor de kerken Gods. De Bijbelheiligen die hebben ervan getuigd. Job getuigt ervan als hij midden in zijn ellende in het geloof uitroept. Want ik weet dat mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. Hij zegt, als die dood naar mijn huig doorknaagd zullen hebben, als die aan de vertering zal worden overgegeven, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. De welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zullen zien en geen vreemde mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Maar u het ook weten dat uw verlosser leeft, gemeente. Want Christus moet gekend worden. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Ja, wij moeten van hem gekend zijn. Hebt u dat wel eens laten blijken? Heeft de Heer je dat wel eens laten blijken? Hè? Je kunt zeggen, ja, ik geloof en ik ben een christen en ik ben lid van de SGP. Nou, dat is tot je verderf, hoor, dat zou ik je zeggen. Dat is tot je verderf. Gods volk die kan geen lid zijn van een politieke partij. Onmogelijk! Politiek is de zonde bedrijven en niks anders. Politiek is spotten met God. Er is maar één Bijbelse regering. En dat is een koninkrijk. Met een godvrezende koning. In Gods woord kom je geen democratie tegen. Nergens. Wordt in heel Gods woord niet genoemd. Als een model voor een theocratische regeervorm. Dat vloekt met een democratische regeervorm. Democratie is de zonde bedrijven. Dat is meeste stemmen gelden. Dus Gods volk wordt uitgesloten, want die krijgen nooit de meeste stemmen. Nooit. Getalsmatig is Gods volk altijd de meerderheid. En als het in de kerk, als de democratie in de kerken heerst, dan wordt Christus eruit gestemd. Dan wordt Christus eruit gestemd. En Gods volk op. Daarom is er in de kerkelijke herberg geen plaats. Je kunt kerk stichten, je kunt kerken stichten totdat je een ons weegt. Maar kerkelijke democratie, en dan zijn ze tegenwoordig blij met dit en blij met dat. Mensen, wat een armoe. Wat een armoe. Wat een nameloze armoe. Als je erkent dat God regeert, dan kan je eigenlijk niet inlaten met democratie. Dat is onmogelijk. Dan zou je er altijd tegen stemmen. Dan zou je altijd tegen getuigen. Tegen heel die vervloekte democratie. Ja, je zegt, hoe moet het dan? Ja, we leven in een gebroken wereld, mensen. Er komt nooit niks van terecht, hoor. Van deze wereld komt niks terecht. God haalt zijn volk eruit. Maar als je nog denkt dat je mede kan participeren in een of andere regeervorm. Er zijn nog een paar koninkrijken op deze wereld. Maar die zijn meestal ook dictatoriaal. Er bestaat geen, hè, we hebben God verlaten, mensen. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Hè, dat jij maar de been uit je lijf loopt voor een politieke partij. Het is allemaal de duivel dienen. Denk je er nooit eens over na, hè, als er nou de verkiezingstijd weer aanbreekt, dat die SGP voorop loopt met die oranje vlaggen en met al die stembiljetten, met al die... Dat is God tarten. Dat is de ergste vorm van ongeloof. Als je nou, alle dingen zijn mogelijk, indien gij gelooft. Had die vader van die mazieke knaap, een democratisch parlement achter zich staan? Nee, hij was maar alleen. Zo zet Gods volk, zo zet God zijn volk apart. Hij zegt, gij zult onder de heidenen niet gerekend worden. Onder al die heidenen die met verkiezingscampagne en democratie menen de wereld te moeten redden. Menen de wereld te moeten verbeteren. Mens, wat ben je dan te beklagen? Gods volk is niets onrealistisch in die zin, want Luther zegt, al zou ik weten dat morgen de aarde vergaat, de wereld vergaat, dan zou ik vandaag nog een boom planten, zegt hij. Want die roeping, die hoge roeping hebben we om de aarde te bebouwen en te beplanten. Maar niet met politiek. Want dat is God tarten. Weet je waar de politiek begonnen is? In het paradijs. Daar is de mens ingegaan op wat de duivel zei. En dat kwam weer tot een hoogtepunt bij de torenbouw van Babel. Waar we ze allemaal politiek bedrijven en zeggen ze, nou, als we zo hoog die toren maken, dan kunnen we in direct contact staan met God. En die toren is in Straatsburg is die nagebouwd, exact hetzelfde. En de SGP die participeert erin mee. Maar als je straks voor die blanke troon van Christus staat, dan zal je SGP-lidmaatschap je ter helle doen varen. Omdat dan blijkt dat je met heel je vrome godsdienst alleen maar naar het vlees gewandeld heeft. En al die hoge meneren die met die uitgestreken gezichten van de staai van de vlies hun aangezicht zal vergrimmen en vergrammen als ze zich niet bekeren van deze goddeloze beweging. Duivelsaanbidders zijn het. Bewust of onbewust. Met gewalmen naar de christelijke vrijmetselarij. Weet je wat vrijmetselarij is? Duivels aanbidden. Ja, je hoeft mij niet te geloven, maar Gods woord heb het geopenbaard. De Heer zegt, ik weet waar gij woont, zegt hij tegen zijn kinderen, daar waar de troon des Satans is. Ja, dus dat bestond toen al, hoor. Dat bestaat al van sinds Genesis 3, duivels aanbidders. Die mensen leveren zich over aan de duivel, letterlijk. En dat heerst in onze dagen, mensen. En als je het niet door hebt, dan ben je zo dom als een varken. Ik heb er geen andere woorden voor. En dan ga je dan zou je straks met al die zwijnen die daar in de zee storten, mee met, dan zou je er mee met vergaan. Dan zou je er met hun vergaan. Denk eens aan je onsterfelijke ziel. Denk eens aan de rechter Gods. Ze hebben in onze dagen van God een kloon gemaakt, die zich naar alle omstandigheden aanpast. We moeten altijd omstandigheden aan het woord toetsen. En niet andersom. De SGP, die heeft het andersom gemaakt. En dat noemen ze bijbels genomen. Van der Staaij. Van der Staaij. Ik daag u voor de troon van God. Je zou geen bestaan hebben. Als je eigenlijk niet bekeert. Met deze duivelse politiek van kiezen tussen kwaden. Job kon het niet, hoor. Hij zegt, dan maar die as ook van mijn bestaan. Hij zegt, maar ik zal nooit die drie vrienden met hun vrome gezichten, daar zal ik nooit in overeenstemming mee treden. Nooit. Nooit. Hij zegt, want ik weet, mijn verlosser leeft. En dat is me genoeg. En is het, mensen, kunnen we dat nou nazeggen? Niet met de mond, maar vanuit het hart. Is het ook waar gebleken als wij in de beproeving verkeren? Als de zon schijnt, kan de mens van alles belijden. Maar als de vervolging komt, dan zullen er velen geërgerd worden. En van het geloof dat zij menen te bezitten afvallen. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Er is geen publiek getuigenis meer. En dat betekent dat het geestelijke leven nul is. Onder het nulpunt. U zegt, er zijn toch nog kinderen gods? Ja, er zijn kinderen gods, maar ze zijn als aardeflessen gelijk geworden. Ik erbij in. We zijn als aardeflessen gelijk geworden. Want dit is niet normaal, hoor. Dit is niet een geestelijk welvarende tijd.
En velen zijn het als normaal gaan beschouwen dat er een abortuswet is. Dat is Hitler in een ander jasje. Westerse regeringsleiders die krijgen de pluim op hun hoed en die worden aanbeden door de SGP Jongerendag. En het zijn gewoon Hitlers in een ander jasje.
Velen zullen geërgerd worden. Hè? Die hebben al hun hoop gesteld op een vleeselijke beweging, genaamd de SGP. En die lezen het RD als de Bijbel. Ja, het is verschrikkelijk in onze dagen. Het is verschrikkelijk. Gods volk, Gods oude volk, die wist al het nieuws uit de Bijbel. En dan zeggen ze, oh, dus al, alles wat er in de krant staat is oud nieuws. Want die wisten alles uit Gods woord. Door de geest der profetie. En als de geest der profetie wordt weggenomen, mensen, dan wordt een volk ontbloot. Soms letterlijk. Dan is het allemaal aan de vroomheid overgegeven. Aan gemaakte vroomheid. Want mensen die de waarheid verkondigen in onze dagen, die worden compleet genegeerd door alle dominees die er vandaag en de dag in Nederland bestaan. Zo erg is het. Ja, we zullen er eens van zingen. Van diezelfde psalm, hè, waarvan Abraham het moest hebben. Van die woorden Gods die in zijn leven daden zijn geworden. Hè. O God die ons ten schilde zijt. Hè. Ja. En ons van alle ramp bevrijdt. Aanschouw toch uw gezalfde koning en wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van psalm 84. Apostel zegt in de versen 12 en 13, zo dan broeders, wij zijn schuldenaars niet naar het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Wordt veel uitgelegd naar de letter, en dan krijg je weer zo'n werkverbondachtige situatie, zo'n werkverbondachtige sfeer. Maar na ontvangen genade zijn Gods kinderen geen schuldenaar meer naar het vlees, omdat hun oude mens mede gekruisigd is, te schande gemaakt is, omdat de kruisdood van Christus de zonde veroordeeld heeft in het vlees. De schuld van zijn volk heeft God uit zijn boek gedaan, ook ziet hij geen van hun zonden aan. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust, omdat de hitte van zijn gramschap geblust is door het verzoenende bloed van Christus. Maar dan komt de apostel met een tegenstelling, alsof de gemeente te Rome nog naar het vlees zou leven, hetgeen niet het geval was. Want hij zegt, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Nou wacht even. Een apostel zegt niet dat ze naar het vlees leven. Hij zegt het veronderstellend, omdat hij geen hartenkenner is. Hij zegt, als gij naar het vlees zou leven, dan zou ge sterven. Dan moet ge sterven. Met een drievoudige dood, bedoelt hij. Hij zegt niet dat dat het geval is, maar als het zo zou zijn, dan volgt de eeuwige dood erop. Want indien gij naar het vlees leeft, als het zo is, omdat ik geen hartenkenner ben, alleen God kent de harten, God weet degene die de zijne zijn. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Met de eeuwige dood. Maar dan komt er nog een mysterieuze uitdrukking, tenminste op het eerste gezicht. Want nu schijnt de apostel toch weer te neigen naar een proces van verbetering om de eeuwige dood te ontgaan als die zegt, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Wat nu? Moet Gods volk de tuin toch tegenaan? Om door het doden van de werkingen van het vlees de eeuwige dood te ontgaan? Wordt het zo bedoeld? Moet Gods volk dan alsnog door de werken zalig worden? Net als Rome leert door aanvullende gerechtigheid? Nee, dat betekenen de woorden van Paulus hier niet. Als de genade in Christus ons deel is, dan blijft het genade van A tot Z tot in de eeuwigheid. En dan doet de genade het alleen omdat de genade heerschappij voert in ons leven. Ondanks het vlees, ondanks het lichaam der zonde, ondanks het vleeselijk zijn. De genade voert een heerschappij. Want als Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, dat is een vrucht van genade. Dat leert een mens van nature absoluut nooit. Maar er moet toch een verklaring gegeven worden aan de woorden die Paulus door de inspiratie des Heilige Geestes ziet bezig. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Het lijkt wel aanvullende gerechtigheid. Nou, Paulus heeft het hier wel degelijk over een handeling die hij de gelovigen voorschrijft. Alsof er nog wat gedaan moet worden om het eeuwige leven veilig te stellen. Namelijk door de werkingen des lichaams te doden. Hij zegt, als je dat niet doet, dan sterf je alsnog. Dan ga je nog de eeuwige dood in. Maar is hetgeen Paulus hier zegt nu een opdracht waaraan de gelovigen moeten voldoen, omdat zij anders zouden afvallen en alsnog verdoemd zullen worden, als zij aan deze oproep geen of te weinig gehoor zullen geven? Is het zo bedoeld? Gods woord leert toch geen afval der heiligen? Nee, gelukkig niet. Want anders zouden geen eenzalen worden. Al zou er afval der heiligen bestaan, dan zou de hemel leeg blijven. Maar moeten we het zo verstaan, zoals Rome het bedoelt? Dat zou betekenen dat Rome gelijk heeft met zijn aanvullende gerechtigheid. Dus die leren ook door genade alleen zalig. Maar je moet je genade nog completeren door goede werken. En die goede werken, ja, dat zal nog in het vage vuur moeten blijken of dat genoeg is. Ja, Paulus, dat zo bedoeld, deze woorden? Dat zou betekenen dat Rome gelijk heeft, dat genade aangevuld moet worden met goede werken en met een waslijst aan heiligheidspogingen om de zaligheid te verdienen. Nou, gemeente, zo is het gelukkig niet. Nee.
Gods kinderen hoeven geen enkele poging te ondernemen om de genade en het eeuwige leven veilig te stellen. Want als dat zo zou zijn, is Christus tevergeefs gestorven. Dan zou zijn borgwerk niet volkomen zijn. En dan zou de genade geen genade meer zijn. Maar er moet toch een verklaring komen. Ja, er moet een verklaring komen. Maar die moet hij in het woord zoeken. In de brief aan de gemeente van de Kolossen gebruikt Paulus dezelfde uitdrukking als hier in Romeinen 8 vers 13. Daar zegt hij, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Wat nu, Paulus? Ik dacht dat het al gebeurd was. Ja, dat is ook zo. En daarom in de Statenvertaling is dat niet goed vertaald, want in de Statenvertaling staat in de tegenwoordige tijd en nog wel in de gebiedende wijze ook. Maar zo staat het in de grondtaal niet. En een Manus Kobrug heeft dat goed ontdekt. In het Griek staat het woordje doden, dat is necro, hè, in de aoristus. Perfectum, en dat is verleden tijd, niet tegenwoordige tijd. Er staat dus feitelijk, dood aan uw leden die op de aarde zijn, heb ze gedood. Ja, u zegt, die wijsheid heb je niet van uzelf. Nee, dat klopt. Daar heb Kobrug ons al op gewezen. Met recht hoor. Met recht. Hij zegt, Kobrugge zegt, er zijn mensen, er zijn christenen die met uitdrukking in de Statenvertaling voor eeuwig ter hel varen. Ja. Dan gaat die Statenvertaling niet degraderen. Nee. Het is de beste vertaling die op deze wereld bestaat van de Bijbelse grondtaal. De beste vertaling. Maar dat betekent niet dat de Statenvertaling foutloos is. Dat betekent het niet. En hetzelfde komen we tegen in Romeinen 4 vers 19, waar hetzelfde Griekse woordje necro wel juist en in de voltooid verleden tijd vertaald is. Want daar staat geschreven dat Abrahams lichaam alrede verstorven was. Dus dat staat niet in gebiedende wijs. Het was alrede verstorven. Precies hetzelfde woordje necro. En dat bedoelt dan in Abrahams geval met betrekking tot het verwekken van kinderen. Zoals dat ook geschreven staat met betrekking tot de baarmoeder van Sarai. Maar hier in Romeinen 8 vers 13 wordt het Griekse woord tantatu gebruikt. Wat betekent dat? Ter dood brengen. En het staat hier in de tegenwoordige tijd echter niet als een opdracht om het eeuwige leven veilig te stellen, maar als een kenmerk van het leven naar de geest. Weet je wat Paulus hier eigenlijk zegt? Als hij nou in Christus mag zijn, dan zul je door de geest de werkingen des lichaams doden. Dan zal dat gebeuren. Dan zal dat een automatisch, niet automatisch zoals wij dat pretenderen, nee. Dan zal dat door de geest gebeuren. Door de geest Gods aangedreven. Dat is een vanzelfsprekend kenmerk. Als je dat kenmerk niet hebt, wil de apostel zeggen, dan leef je nog naar het vlees. Want aan de vruchten wordt de boom gekend, niet? Het is een kenmerk van het leven naar de geest. En een kenmerk, dat is geen oorzaak. Dat is geen opdracht. Een kenmerk, kun je dat... Kun je tegen een boom zeggen van nou, ik wil morgen vruchten aan je zien. Ja, geestelijk komt dat ook voor in de Bijbel. Maar nou even in het figuurlijk, in het letterlijke. En dan stap je naar een boom en dan zie je alleen maar blad. En dan zeg je morgen, kom ik terug en dan wil ik een vrucht aan je zien. Kun je aan die boom gebieden, ik bedoel het echt letterlijk hoor. Ik bedoel het helemaal niet geestelijk of zo, maar kun je aan een boom gebieden. Morgen hangen de peren aan deze boom. En dan ga je de volgende dag en dan vind je eigenlijk bedrogen. Ja, want ja. Die boom die luistert niet naar de menselijke stem. Nou, zo wordt dat hier ook bedoeld. Paulus bedoelt niet te zeggen van mensen, als je nou met de zweep klaarstaande, als je nou niet de werkingen van je vlees dood door de geest, dan is het nog voor eeuwig verloren mee. Nee, zo bedoelt Paulus het niet. En zo bedoelt de Heilige Geest het ook niet. Het is een kenmerk, het is een vrucht dragen, het is een leven naar de geest. En een leven naar de geest, dat houdt in dat de werkingen des vleeses gedood worden door de geest. Dus een kenmerk is niet een oorzaak, maar een bewijs dat er een oorzaak aan ten grondslag ligt. Hè? En een kenmerk, ja, er zijn kenmerken. Natuurlijk zijn te worden in het woord. Ik hou niet van een kenmerkenprediking, want dan gaat de mens altijd maar in zichzelf graven. Of die kenmerken aanwezig zijn. Maar er zijn wel waarachtige kenmerken. Hoor. Er zijn wel waarachtige kenmerken. Hm? Absoluut. En, dat, en Paulus noemt ze hier. Hè? De werkingen van het vlees, hè, van dat lichaam der zonde, doden door de geest. Niet als opdracht, maar als een werking des geestes. Als een leven, als een kenmerk van het leven naar de geest. Hè. Zo bedoelt Paulus het doden van de werkingen van het lichaam door de geest. Hè. Omdat de leden gedood zijn, omdat de oude mens met al zijn werkingen gedood is door de dood van Christus ineens en voor altijd. Blijft de dood voor het vlees zijn voortgang hebben. Ja. Paulus zegt eigenlijk, schrijf die werkingen van het vlees nou nooit aan het geloof toe of aan leven toe. Vat je dat? Dus als hij afwijkt van hetgeen wat Paulus zegt, ik ben vleeselijk, dood zegt hij eigenlijk, verkocht onder de zonde. Wijk daar nooit vanaf, zegt een apostel. Dood aan die werkingen. Hè? Als je meent dat je iets wat vroom wordt, die werkingen moet je doden. Daar moet je afstand van nemen. Ja. En dat is ook een vrucht van het leven naar de geest. Dat maakt geen vrome mensen. Nee. Daarom gaat Paulus uitroepen. Ik ben vleeselijk, dat is de hoogste stand in het geestelijk leven. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik roem alleen in de Heer Jezus die mijn leven is. Dus de hoogste stand in het geestelijke leven. En er is eigenlijk maar één stand. Er is geen tussenstand. Want al die tussenstanden zijn vleeselijk. Dat is allemaal vlees. Paulus was met zijn uitspraak, met zijn belijdenis, niet vleeselijk maar geestelijk. Maar hij bevond zich vleeselijk. Ja, of hij het nou verstaat of niet verstaat, dit is Gods woord. Dit is de leer des Heilige Geestes. Omdat de leden gedood zijn, omdat de oude mens met al zijn werkingen gedood is, door de dood van Christus, ineens en voor altijd. Dan blijft de dood voor het vlees zijn voortgang hebben. De dood heeft heerschappij over het vlees. De werkingen des lichaams doden is ons bestaan aan de dood overgeven. Altijd in de dood te worden, zegt het woord. Hè? Daar heb je het weer, is de Statenvertaling ook eerlijk. Altijd in de dood te worden overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Dat is niet afsterven. Alle dagen sterven is niet afsterven, maar daadwerkelijk sterven. Dan ga je altijd weer opnieuw die dood in. En sommigen maken er een stervensproces van. Dat leert Rome. Rome, daar komen de processen vandaan. Vandaar ook de Inquisitie. Al die processen met die gelovigen. Altijd maar processen. Maar de wedergeboorte is geen proces. Het sterven van de oude mens is geen proces. Dat geschiet allemaal in een punt destijds. Gods volk is. Niet worden, is. En dan praat ik over de staat. Ja. Meer vuur als licht. Ja, daar beginnen. Daar moet je mee de dood in. Mooi mee de dood in. Niet afsterven, dan moet je mee de dood in. Alle dagen sterven is niet afsterven, maar daadwerkelijk sterven. Altijd maar weer. Steeds weer van voren. Gods volk moet steeds weer van voren aan beginnen. Dan denken ze, nou, ik ben ongeveer in klas 7, dan gaan ze weer naar klas 1. Altijd maar weer die dood in. Altijd maar weer ondergaan in de dood van Christus. Niet om opnieuw gerechtvaardigd te worden, maar om de dood van Jezus in ons sterfelijk lichaam om te dragen. Opdat het leven van de Heer Jezus in ons sterfelijke lichaam geopenbaard wordt. Kijk, dan krijgt de geest de overhand. Ik heb de overhand verkregen. Dat is een leven naar de geest. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Ja, daarom moet Gods volk zoveel rampen en verdrukking ondergaan. Opdat je naar dat leven der heerlijkheid zou verlangen. Ik jagen na, zegt Paulus. Hij zegt, want
Met dit tijdelijke leven, daar ben ik echt klaar mee. Daar ben ik echt klaar mee. Hij zegt, maar om in het vlees te blijven, dat is nuttiger om u lieden. Hij zegt, dat wil ik ook nog wel op hoor. Hij zegt, ja, hij zegt, mijn begeerte is natuurlijk om met de Heer Jezus te zijn. En om uit het lichaam uit te wonen. Hij zegt, maar als dat Gods welbehaag is, hij zegt, dan wil ik Gods raad uitdienen met gewilligheid. Met gewilligheid van Christus in mijn leven. Om al de volken nog het evangelie te preken. Maar altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijke lichaam geopenbaard worden. Want wij die leven, worden, daar heb je het nou, komt het, worden altijd in de dood. Dat is geen stervensproces. Altijd, dat is geen afsterven. Altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Dat is het leven naar de geest. Die worden overgegeven in de dood van Christus. En dat baart nou het eeuwige leven. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en de waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden heeft. En zo worden de werkingen van het lichaam voor dood gehouden. Aan de dood overgegeven. Niet door kracht. Nog door zelfkastijdingen. Maar door de geest Gods. Door de geest des Heren. Ja, gemeente, we moeten eindigen. En we hopen er, als de Heer het geeft, vanavond nog op door te gaan. Maar als de werkingen van het lichaam gedood zijn, dan moeten zij weer gedood worden. Kijk. Maar eerst het zijn. Gods volk is. Als hij niet is, als hij niet zijn hebt beleefd, dan zal het ook nooit wat worden. Ja. Eerst het zijn. Als de werkingen van het lichaam gedood zijn, dus dat betekent dat die oude mens gedood is, dan moeten ze weer gedood, dan moeten die werkingen weer gedood worden, want dat lichaam der zonde, dat blijft nog tot zijn doodsnik toe, de laatste, de stuiptrekkingen houden. Vlees wordt nooit geest, nooit. Want wat uit het vlees geboren is, blijft vlees, en het vlees kan het koninkrijk Gods niet beërven. Maar laten we het goed verstaan. Laten we het goed verstaan. Dat deze wijze van spreken niet zo bedoeld is alsof wij het lichaam, alsof wij het lichaam in staat van beschuldiging kunnen stellen van de zonde. Nou. En dat wij de geest al het goede toeschrijven, want dan zou het lichaam de zondebok zijn voor de zonde waarin wij vallen en de ziel zou het lichaam als slachtoffer aanwenden in geval de zonde weer opspelen. Nou, zo is het niet. Zo is het echt niet. Paulus zegt, ik ben het. Ik ben die man. Ik. De totale Paulus. Ja. En het lichaam zou dan van alles verweten kunnen worden en de geest zou vrij uitgaan. Alsof het lichaam iets zou zijn dat er aanhangt als een vijfde wiel aan de wagen. Nou, zo is het niet. Zo is het niet. Zo is het. Want het lichaam der zonde wordt niet bedoeld lijf en leden, ook niet de lusten van het vlees, maar wij zelf. Ik heb je al gezegd, in dit verband zegt Paulus dat hij totaal vleeselijk is. Niet was, maar is en geweest is tot zijn laatste stik. God zal niet het lichaam ter verantwoording roepen, maar de mens in eigen persoon. Die hij goed en in zijn beeld geschapen heeft. Ja, we moeten eindigen. Dan geven de Heere verstand van God en goddelijke zaken. Door die waarachtige wedergeboorte. Door die waarachtige dood van die oude mens in de dood van Christus. Opdat het leven van Christus in ons sterfelijke lichaam geopenbaard wordt. Dat geven de Heere. Amen. O Heere, uw woord is niet onduidelijk. Dat zijn wij. Wij kunnen het nooit zo zeggen dat mensen het gaan begrijpen. Dat is ook gelukkig, Heer. Gij moet het openbaren. En gij openbaart het ook. We kunnen het nooit zo preken dat de mensen het gaan begrijpen. Want als ze het zouden gaan begrijpen, dan hebben we niet gepreekt in overeenstemming met uw lieve geest. Maar als ze het gaan beleven, als ze het gaan geloven, als de mens dat mag ondergaan. Uit vrije genade. Dat dat die dood van de oude mens en het leven in Christus ontvangen mag. Die vrijspraak. Waardoor gij geen zonde meer ziet in uw Jacob en geen overtreding meer in uw Israël. Geen wet die uw volk nog kan verdoemen. Maar de wet blijft wel geestelijk. En wij zijn het niet. Gij zijt het, Heere. Gij alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. O Heere, mocht dat mocht daar al onze lusten en begeerten naar strekken. Omdat we het leven daaruit ontvangen. Uit hem die de pers alleen getreden heeft. Die het leven voor zijn volk heeft. En in onverderfelijkheid verworven heeft. Gij zijt het alleen en anders geen. Gedenk ons, bewaak ons en bewaar ons om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van dat laatste vers van Psalm 84. Want God de Heer zo goed, zo mild. Is het al een tijd een zonneschild. Het laatste vers van Psalm 84, vers 6. Dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.